Fijn dat je luistert naar een podcast op het kanaal van het Openbaar Ministerie. Deze keer over huiselijk geweld, stalking en femicide. Extreme jaloezie, dwingende controle, stalking, sociale isolatie. Het zijn allemaal rode vlaggen en signalen die kunnen uitmonden in femicide. Mijn naam is Mark van der Wel en in deze aflevering praat ik met de officier van justitie Berthe van Heemst en Wendy van de politie-eenheid Rotterdam over hoe zij deze signalen herkennen, aanpakken en slachtoffers beschermen. Op verzoek van Wendy noemen we alleen haar voornaam. Allereerst, welkom Wendy en Berthe.
Dankjewel.
Jullie houden je allebei fulltime bezig met de portefeuille huiselijk geweld en stalking. Berthe dus binnen het Openbaar Ministerie en jij Wendy binnen de politie. Het is vandaag internationale dag tegen geweld tegen vrouwen. En Wendy, om bij jou te beginnen, vind jij het belangrijk dat deze dag in het leven is geroepen?
Jazeker, alle extra aandacht voor dit onderwerp is goed. Want je denkt daar vaak dat huiselijk geweld gebeurt bij mensen die ver van ons afstaan. Maar het komt eigenlijk voor in alle lagen van de bevolking. Mensen met verschillende opleidingsniveaus, maar ook verschillende afkomsten. Het is niet één doelgroep.
Nee, dus het kunnen arme gezinnen zijn, om maar zo te zeggen. En ook mensen die in hele dure wijken wonen. Komt overal voor.
Ja, klopt.
En jij Berthe, wat vind jij ervan dat zo'n dag in het leven is geroepen?
Heel goed, want het probleem is gewoon nog steeds heel groot. We denken in Nederland dat we heel ver zijn qua emancipatie. Dat het allemaal wel goed geregeld is. Maar ook hier is er gewoon nog een groot probleem. Vaak wordt er dan ook heel lacherig gezegd. Ja, we hebben toch ook geen internationale mannendag. Die hebben we wel. Dat is 19 november. Dus dat meteen maar even uit de wereld hebben geholpen. Maar alle aandacht, wat Wendy ook zegt, is gewoon goed om te erkennen dat hier ook nog een heel groot probleem is qua geweld tegen vrouwen.
Ja, want er is ook geweld tegen mannen natuurlijk in zo'n setting.
Absoluut.
En stalking.
Zeker, ja, dat vindt ook plaats. Hè. Dat moet je ook zeker niet vergeten en uit het oog verliezen. Maar als je kijkt naar de cijfers en hoeveel mannen slachtoffer worden van huiselijk geweld en van femicide en hoeveel vrouwen, dan zie je dat daar al een enorme scheefgroei is. Dus dat het aantal vrouwelijke slachtoffers gewoon enorm veel hoger is.
Zomaar wat nieuwskoppen van de afgelopen periode. Aantal slachtoffers femicide zorgwekkend. Kabinet komt met nieuwe aanpak. Iedere 8 dagen femicide. 14 jaar cel geëist tegen een 57-jarige Rotterdammer voor femicide. En dit is waarom vrouwenmoord zo'n groot probleem is in Nederland. Femicide is geen crime passionnel. Ja, we zien die term femicide steeds vaker in de media. Berthe, wat voegt volgens jou de term femicide toe aan het gesprek over geweld tegen vrouwen?
Nou, je onderkent daarmee het achterliggende probleem eigenlijk. Hè? Dus de globale definitie is het doden van een vrouw omdat ze een vrouw is. Wij pakken hem zelf wat nauwer. Dus we zeggen het vermoorden van een vrouw omdat ze een vrouw is die niet doet wat de man wil of van haar verlangt. En dan zie je dat er echt de genderrolpatronen, de klassieke genderrolpatronen, daar ook een rol in spelen. Dus mannen zien vrouwen als hun bezit. Vrouwen moeten zeker doen wat zij van hen willen. Mannen zijn gekrenkt als vrouwen hun verlaten. Dat soort dingen zitten erachter. En als je dat erkent, dan kun je ook naar oplossingen toe gaan werken.
Ja, als er een vrouw werd vermoord, dan werd er al vaak het woord familiedrama gebruikt. Dat lijkt alsof het dan ineens gebeurt. En alsof een drama insinueert wel dat er sprake zou zijn mogelijk van een ongeluk. En dat is het natuurlijk helemaal niet. Want terwijl je hebt aan de voorkant zijn er vaak al diverse signalen. En wat betreft de naam femicide, als je het een naam geeft, dan wordt het iets, hè? En dan wordt het beter herkend.
In Rotterdam is huiselijk geweld en stalking en dus ook femicide een groot probleem. Als je kijkt naar ons land, heeft Rotterdam de hoogste instroom. Is te verklaren waarom Rotterdam juist in vergelijking met andere steden en gebieden in Nederland er zo bovenuit steekt?
Er wordt vaak aan mij gevraagd hoe dat nou zit. De Rotterdamse Rekenkamer die gaat daar nu ook een onderzoek naar doen. Maar wat mijn eigen verklaring is dat er aan de ene kant in Rotterdam als arme stad heel veel armoedeproblematiek is. Middelenproblematiek, nou, alles wat daarmee samenhangt. En dat soort problematiek is echt de voedingsbodem voor huiselijk geweld vaak. En aan de andere kant zie je dat Rotterdam als stad, maar ook de omliggende gemeenten, alle ketenpartners al heel lang met dit probleem bezig zijn. Dus ik denk ook dat wij de cijfers wat inzichtelijker hebben dan in de rest van het land.
Sinds 2 jaar hou jij je fulltime bezig met deze portefeuille, dus huiselijk geweld, stalking. Waarom heb je als officier juist deze portefeuille of specialisatie gekozen? Wat zit erachter? Wat is jouw drijfveer?
Ik deed hiervoor heel veel verschillende zaken bij een van de onderzoeksteams. En ik voelde bij mezelf inderdaad een behoefte. Ik wil me gaan specialiseren ergens in. En ik was aan het onderzoek van welke zaken krijg ik echt de meeste voldoening. En ik merkte dat dat zaken zijn waar je echt slachtoffers hebt. Dus zedenzaken, maar ook ernstige verkeersongevallen. En ook huiselijk geweldzaken. En toen kwam deze portefeuille voorbij. En toen dacht ik, nou, volgens mij past die portefeuille daarom heel erg bij mij. En gezien die enorme verschillen, hè, zonder uit te willen vlakken, dat mannen ook veel slachtoffer zijn van huiselijk geweld. Maar ook een beetje die scheefgroei in die cijfers. En de achterliggende problematiek daarvan kan mijn feministische kant ook wel... die kan ik hier ook heel erg in kwijt.
Ja, jij voelt heel erg mee met de vrouwen die dit overkomt.
Ja.
En daar wil jij echt voor gaan staan, om hen ook te helpen.
Dus de onrecht die je ziet, hè, van vrouwen die financieel afhankelijk zijn, daardoor niet weg kunnen uit relaties. Maar ook die rolpatronen die nog zo ouderwets kunnen zijn in relaties. Daar wil ik ook iets tegen kunnen doen.
Ja, want Wendy, wat is jouw functie precies bij de politie?
Mijn functie bij de politie is voornamelijk dat wij ons bezighouden met het thema zorg en veiligheid. Dat is natuurlijk heel breed. De zaken met betrekking tot stalking en huiselijk geweld, die worden uitgevoerd door de rechercheurs die daaraan werken. Maar wij houden ons vooral bezig met de coördinatie daarop en het onderhouden van contact met netwerkpartners, zoals bijvoorbeeld Veilig Thuis, zodat we met z'n allen komen tot een goede aanpak.
Ja, want je was eerst basisrechercheur bij de politie en je bent je later gaan specialiseren op dit thema. Waarom heb je die overstap gemaakt?
Ja, wat mij zo raakt bij huiselijk geweld, is dat het echt iedereen kan treffen. In mijn werk als rechercheur hield ik me vooral bezig met crimineel gedrag, waaronder geweldsincidenten en drugsgerelateerde zaken. Huiselijk geweld is anders, omdat het dus iedereen kan overkomen. En ook zit er een zorgaspect in het onderwerp, wat ik zelf heel fijn vind om te doen. Mensen helpen, dat is waarvoor ik bij de politie ben gekomen. En plegers zijn soms ook slachtoffers die dit helemaal niet willen. Dus in die zin, ja, doe ik het voornamelijk uit zorg en omdat ik die mensen echt wil helpen.
We gaan het zo hebben over een stalkingzaak waar jullie beiden vanuit jullie eigen organisatie nauw bij betrokken zijn geweest. Maar voordat we over die zaak gaan beginnen, is het denk ik goed om uit te leggen dat we eigenlijk twee soorten huiselijk geweld zien. Namelijk situationeel geweld en intiem terreur. Bertha, wat is het verschil?
Dat situationele geweld, dat is eigenlijk het grootste gedeelte van de huiselijk geweldzaken die we zien. Dat is ongeveer 85%. En dat betekent dat er een wisselwerking is tussen bijvoorbeeld twee partners of binnen een gezin. Dus dat gezinssysteem speelt een rol. Of er zijn andere concrete aanwijzingen waardoor er allerlei situaties ontstaan. Dus bijvoorbeeld uit stress, vanuit armoedeproblematiek, of omdat mensen uit elkaar gaan en de een nog geen andere woonruimte heeft. Maar ook kinderen met problematiek, verslavingsproblematiek. Dat soort concrete aanwijzbare oorzaken zitten daarachter. Je ziet dus daar dat mannen en vrouwen eigenlijk een even grote rol hebben qua aandeel. Maar vrouwen zijn wel vaker, 6 keer vaker slachtoffer van fysiek geweld en ook met letsel en ernstige letsel erbij. En de andere groep is ongeveer 15% van het totaal aan huiselijk geweld. Dan heb je het over intiem terreur. En in die categorie huiselijk geweld heb je echt heel duidelijk 1 pleger, meestal de man, en 1 slachtoffer, meestal de vrouw. En je ziet dat de pleger eigenlijk vanuit een bepaalde persoonlijkheid of problematiek dat geweld pleegt. En daar gaat het dus echt over dwang, controle, bezit, jaloezie. En het slachtoffer die zal daar ook nooit geweld gebruiken. Misschien heel soms, maar echt uit zelfverdediging. Maar de pleger is echt de aanwijzbare dader daarin. Ja. En daar ligt femicide echt op de loer.
Ja, dat is dan echt een risico. Dus zeg maar next level, dat het dan zo uit de hand loopt dat een man zijn vrouw vermoord, of, of omgekeerd, een vrouw man kan natuurlijk ook. Hè?
Ja.
Al heet het dan geen femicide.
Nee, goed. En dat komt heel soms voor, maar echt aanzienlijk minder.
We gaan het hebben over een hoogrisico stalkingzaak waarbij aangeefster aangifte had gedaan van bedreiging en belaging. Wendy, jij hebt aan deze zaak ook gewerkt. Wat maakt deze zaak nou een hoogrisico stalkingzaak?
Ja, dit was echt een zaak met een aantal rode vlaggen. De pleger was enorm bezitterig, jaloers, oefende constant controle op haar uit, isoleerde haar van haar omgeving en ze was doodsbang dat hij haar iets ging aandoen. En het stalken op zich in deze is ook al een rode vlag.
Want deze man en die vrouw kregen in de zomer van 2020 een relatie. Ze verklaart in haar aangifte in juli 2022 dat de eerste maanden van de relatie goed waren. Maar daarna ging die haar steeds meer in de gaten houden. Waar bleek dat uit, Berthe?
Hij wilde weten waar ze was. Hij belde er dan heel vaak. Bijvoorbeeld als ze naar de film ging met een vriendin, belde hij er meer dan 100 keer. En uiteindelijk wachtte hij er dan ook buiten op. Hè. Dus die controle was enorm. En toen het eenmaal uit was, durfde ze bijvoorbeeld niet eens naar de eigen auto te lopen, omdat hij constant er in de gaten aan het houden was. Als ze niet op zijn berichten reageerde, werd hij boos. de vriendinnen kon ze niet meer zo vaak zien, omdat hij dus de hele tijd dan bleef bellen. En ze dacht ook, ja, hoe kan ik dit nog aan mijn vriendinnen gaan uitleggen? Besloot ze ook maar gewoon niet meer met die vriendinnen uit te gaan.
Totaal geïsoleerd dus?
Ja, helemaal geïsoleerd.
Want uiteindelijk doet ze aangifte, maar dat heeft wel een jaar geduurd. Ze twijfelde heel erg of haar aangifte, ja, of ze dat wel wilde doorzetten. Hè? Wendy, waar zat, want je had goed contact met haar in die periode, waar zat haar grootste angst?
Ja, dat er gewoon dingen gebeurden waar zij dan geen controle op had. Ze was bijvoorbeeld heel erg bang dat haar of haar moeder iets werd aangedaan. En ze was continu bezig om hem rustig te houden. Hè? Om hem dus gewoon te beantwoorden met vragen van, dat is goed, dat ga ik doen. Zo, om maar te voorkomen dat hij boos zou worden.
Wat voor stappen worden nou uiteindelijk na zo'n aangifte vervolgens genomen om een aangeefster te helpen en te kunnen beschermen?
Dat kunnen verschillende dingen zijn. Het kan zijn dat een verdachte zo snel mogelijk moet worden aangehouden vanwege de veiligheid van een slachtoffer. Dan moeten we natuurlijk wel ook kijken of we al genoeg bewijs hebben tegen zo iemand. Want op het moment dat je iemand wil aanhouden, wil je ook daar niet zorgen dat hij gelijk binnen een paar dagen weer buiten staat zonder beschermingsmaatregelen. Dus als je dat nog niet met een aanhouding voor elkaar kunt krijgen, dan moet je kijken of dat slachtoffer misschien tijdelijk naar een veilige opvanglocatie moet. Je kunt ook andere veiligheidsafspraken maken. Bijvoorbeeld, dat noemen we een afspraak op locatie of een afspraak op persoon. Dus als een slachtoffer naar de politie belt vanaf een bepaald adres of een bepaald telefoonnummer, dan ziet de meldkamer meteen, dit is een rode vlag. Worden er direct eenheden op afgestuurd en zien zij ook al wat context over waarom diegene kan bellen. Dus dat kan ook helpen. En we doen altijd een veilig thuismelding. En in de hoogrisico stalkingzaken pakt veilig thuis die meldingen ook met voorrang op.
Bij de politie is er dan een SASH-formulier, zoals je dat noemt. Wat is dat precies voor formulier en waar staat SASH voor?
Screening Assessment for Stalking and Harassment.
Dat maken we op naar aanleiding van een overlaststalking of een aangifte van een stalking. Dus u bouwt een melding bij de politie die stalking betreft. En dat geeft een beetje een indicatie weer van de veiligheidsinschatting. 3 uitkomsten zijn er mogelijk. Laag, gemiddeld en hoog. Bij laag kijken we vooral naar wat de beste aanpak is. Er zit er niet direct spoed achter. Als er sprake is van gemiddeld, kijken we vooral wat we nu moeten doen qua veiligheid. En dan gaan we qua strafzaak voor een goede aanpak. En dat kan soms wat langer duren. En bij hoog gaan we direct in overleg met de officier van justitie. Dan wordt er direct een beslissing genomen door de officier. En kijken we of er direct een aanhouding nodig is.
Wat dacht je toen je dit dossier op je tafel kreeg?
Nou, hier zag ik wel direct dat het terecht een hoge SASH-score had. En dat lees je dan terug in de aangifte qua signalen van intiem terreur. Dus echt die controle die er werd uitgeoefend, waardoor haar leven echt ondraaglijk werd, ze geïsoleerd werd. Maar we zagen ook dat er eerder strafrechtelijke incidenten tussen hen beiden hadden plaatsgevonden. Waarin aangeefster ook wisselend was in wat ze wilde. Dus ze trok de aangifte soms weer in. Ze werd weer samen met hem gezien. Ze kwamen weer bij elkaar. En wat je in intiem terreurrelaties ziet, is dat dat vaak het gevolg is vanuit angst. Dus een slachtoffer zal altijd een afweging maken. Is het voor mij veiliger om in die relatie te blijven of er naar terug te gaan? Of om eruit te blijven en bijvoorbeeld aangifte te doen? En vaak zie je dat dus de optie in de relatie blijven of weer teruggaan naar de relatie de meest veilige optie is.
Maar eigenlijk ook de meest onveilige, want je komt niet los van de situatie. Maar dat is dus bij vrouwen, Wendy, een enorm dilemma. Wat doe ik? Ga ik aangifte doen en de volgende stap zetten? Of ga ik maar terug om mezelf zo veilig mogelijk te houden? Dat is bizar eigenlijk.
Klopt inderdaad. En ik moet ook eerlijk zeggen, als ik met slachtoffers spreek over dit onderwerp en ook beeld geef over de verwachtingen in deze hele situatie, geef ik ook vooral aan, op het moment dat je aangifte doet, is het niet klaar. Dan begint het pas. Want daar zit wel een heel traject achter inderdaad.
Ja. Dit slachtoffer had dus heel veel tijd nodig om de stap richting de politie te zetten om aangifte te doen. Ze twijfelde heel lang. Vervolgens hebben jullie een gesprek georganiseerd met haar en allerlei andere hulpverleningsinstanties. Hoe ging dat gesprek?
Ja, we hebben daar haar een beeld kunnen geven van wat wij als overheid voor haar kunnen betekenen. En dat doen we dan met onder andere Veilig Thuis qua zorg, maar ook met politie en met justitie. En daarbij geven we duidelijk een beeld van, joh, wat hebben we van jou nodig en wat kan jij van ons verwachten? En zij is ook onderdeel van dat gesprek dus. En ze mag ook meedenken over haar eigen plan. Want dat is echt heel erg belangrijk. Want uiteindelijk hebben we haar nodig om tot een goede aanpak te komen.
Ja, want dat gesprek is er geweest. Maar de periode die volgt, dan heb je wel veel contact ook met haar, hè?
Ja, zeker. Ja, zij belde mij vaak als er paniek was. En dan wisten ze ook dat op het moment dat er wat aan de hand was, dat ik dan inderdaad op de juiste knoppen binnen onze organisatie kon drukken. Ik heb haar ook altijd wel geadviseerd van, joh, is er sprake van een spoedeisende situatie, bel 112. En dat deed ze ook, hoor. Maar daarna hadden we vaak nog wel even contact van, joh, heb ik de goede dingen gedaan vanuit haar kant? Of wat kunnen we nu doen en wat gaat er nu allemaal gebeuren?
Ja, kon ze je dan 24 uur, 7 dagen per week bellen? Hoe ging dat? Het lijkt me op de meest onverwachte momenten dat zij behoefte heeft om jou even te spreken.
Ja, klopt inderdaad. Ik heb altijd gezegd, ook tegen haar en ook andere slachtoffers, je kan me altijd bellen, maar er zijn ook momenten dat ik niet bereikbaar ben. En zeker in spoedsituaties moet je echt 112 bellen.
Ja, want er waren spoedsituaties, bijvoorbeeld, Berthe, dat de auto van het slachtoffer in de fik gestoken werd.
Ja, verdachte zat inmiddels toen al vast, want die hebben we voorgeleid bij de rechtercommissaris. En die is ook in bewaring gesteld en daarna in gevangenhouding. Omdat we ook wilden onderzoeken van wat is er bij deze persoon aan problematiek aan de hand en hoe kunnen we daar dan het beste maatregelen op nemen. En je zag dus hier heel erg dat ook al zat hij vast, dat dat de angst niet minder maakte bij het slachtoffer. En heel concreet uitte zich dat op een gegeven moment in het feit dat haar auto in de fik was gestoken. Dus dat zijn we gaan onderzoeken. En we hebben daar uiteindelijk ook wel de brandstichter hebben we weten te achterhalen. Die had geld geboden gekregen door iemand waarvan die eigenlijk niet precies wie het was. Dus hij wist helemaal niet wie achter die opdracht zat en waarom die auto in de brand moest. En we hebben ook niet meer de link kunnen leggen naar onze verdachte. Maar je weet natuurlijk wel waar het vandaan komt. En ja, in ieder geval zorgde dat bij het slachtoffer weer voor heel veel angst.
Ja, dus die brandstichting aan zich kon niet aan de stalker, de ex-partner, gehangen worden. Maar alles wees erop dat hij er wel achter zat.
Zij had geen andere vijanden.
Nee, nee. Want ik kan me voorstellen dat, zeker als een vrouw al langere tijd in zo'n situatie zit, dat ze ernstig bedreigd wordt, gestalkt wordt, gecontroleerd wordt, dat het best wel een hoge drempel is om uiteindelijk die stap naar politie en justitie te zetten. Wat doen jullie eraan om die drempel zo laag mogelijk te houden? Om de stap makkelijker te maken? Zijn daar manieren voor?
Nou, wat de politie vooral moet doen is niet oordelen. Dus als een slachtoffer toch weer teruggaat naar allerlei politie-inzet, niet te denken van, nou, hebben we alles voor niks gedaan. Maar die drempel, die moet je laag houden. En de deur moet je eigenlijk altijd open laten. Want een slachtoffer, die moet echt zelf kunnen bepalen wat het moment is om weer naar de politie toe te stappen. En als diegene zover is, dan moet die deur openstaan.
Ja, want in Rotterdam zullen ze in bepaalde wijken weten waar het veel voorkomt, hoe ze moeten handelen, hè, de agenten. Maar dat kan misschien in kleinere dorpen in de omgeving van Rotterdam anders zijn. Maar jij bent ook naar een aantal basisteams toegegaan, hè, om te vertellen van, dit speelt in ons district, in ons gebied. Dit zijn de rode vlaggen. Hoe werd er gereageerd in die zaal? Hadden agenten zoiets van, heb ik echt nog nooit aan gedacht, wat nog nooit gezien?
Ja, zeker wel. We zijn bij alle districten langs geweest. En vaak werd er dan eigenlijk een heel programma ook omheen georganiseerd. Bijna iedere keer was er ook een ervaringsdeskundige bijvoorbeeld bij, dus een ex-slachtoffer. Nou, die verhalen maken sowieso al heel veel indruk. Maar ook het besef dat je dus bepaalde type huiselijk geweld hebt, wat die rode vlaggen zijn. En ik merkte echt nadat ik dan bij zo'n district langs was geweest, dat ik ook vaker werd gebeld door agenten die zeiden, ja, je hebt toen dat verteld, maar nu herken ik dat ook in een zaak. En wat kunnen we hier gaan doen?
En hoe ging dat bij jou op het bureau, Wendy? Want er zullen ook collega's geweest zijn die geen idee hadden wat voor rode vlaggen er bestaan en waar ze op moeten letten.
Nee, dat klopt inderdaad. Vaak wordt er toch wel gezegd, ja, ze zijn weer bij elkaar, dus dan zal het allemaal meevallen. Maar dat is vaak helemaal niet de kern van het probleem. Want vaak als je ziet dat iemand teruggaat, is dat meer uit angst dan vanwege het feit dat ze dat ook echt willen. Maar goed, dat moeten we wel onderzoeken. Maar door dat te benoemen binnen het district, wordt het wel meer steeds zichtbaar onder collega's.
Hoe belangrijk is het dat er een samenwerking is, hè? Dus er zijn natuurlijk allerlei organisaties die zich met dit fenomeen bezighouden. Ik noem Veilig Thuis, AROSA, politie, OM. Hoe belangrijk is het dat iedereen aan dezelfde tafel zit als het over zo'n zaak gaat?
Nou, het is sowieso belangrijk dat we allemaal weten wat het plan van aanpak wordt in zo'n zaak. Want daarmee kunnen we ook elkaar gewoon scherp houden. En er zijn ook situaties waarin slachtoffers niet altijd de veiligheidsafspraken naleven. En daarbij is het heel belangrijk om goed contact onderling te houden, zodat we niet voor verrassingen komen te staan.
Ja, en vanuit het OM?
Nou ja, zodra er bijvoorbeeld beschermingsbevelen worden opgelegd, dus een contactverbod of een locatieverbod, dan wil je dat iedereen daarvan af weet. Ook een veilig thuis of een vrouwenbescherming of de reclassering, nou, die weten het vaak wel. Zodat iedereen ook het ziet wanneer dat wordt overtreden. En als dat ook weer snel bij politie en OM terechtkomt, dan kunnen we weer snel daarop ingrijpen. Want lik op stuk beleid is dan echt heel erg belangrijk. Zeker bij stalkers, want die gaan vaak ook weer door. Dus dan moet je echt gaan doorpakken. Dus die korte lijnen zijn belangrijk. Ook omdat verdachten van stalking vaak ook heel manipulatief zijn. Dus dan wil je ook met elkaar die info delen, zodat hij niet anderen tegen elkaar gaat uitspelen.
Ja, is dat gedrag voor stalkers dat intiem terreur, en is dat af te leren? Of zit dat ook in de persoon van een verdachte, wat er zo ingebrand zit, misschien vanwege een jeugd waarbij ze verlaten zijn, zit er ook vaak achter, hè? Is het te genezen, om het maar zo te noemen? Of heb je stalkers die, bij wijze van spreken, een slachtoffer met rust laten en weer naar de volgende overstappen?
Die heb je zeker, ja. Dus je moet echt hard gaan ingrijpen. Dus je moet aan de ene kant inzetten op behandeling. Want die persoonlijkheidsproblematiek die kan heel diep zitten. En daarmee kan de behandeling dus ook heel lang duren. Maar daar moeten ze dus ook ontvankelijk voor zijn. Ze moeten dat ook vanuit zichzelf willen. En aan de andere kant moet je dus dat stalkingsgedrag afleren door voor de plegers te zorgen dat het meer nadeel oplevert dan hun eigen voordelen. Hè? Want ze zijn een soort van verslaafd ook aan die stalking. Of het zit zo diep, die rancune, dat ze daardoor het niet los kunnen laten. Maar zolang je maar steeds ze op de vingers tikt, kan dat nadeel op een gegeven moment groter worden. En dan kunnen ze ermee stoppen. Maar om te voorkomen dat het in een nieuwe relatie weer precies zo gaat, ja, dan zijn er dus echt behandelingen nodig.
Nou, er is ook wel kritiek. Femicide is er nog steeds. Zo'n 29 vrouwen per jaar worden vermoord. Ofwel door partner ofwel ex-partner. Dan lees je ook dat de aanpak tekort zou schieten. Wat is er volgens jou, Berthe, nou nodig om het aantal slachtoffers echt terug te dringen?
In Rotterdam zijn we daar best wel intensief mee bezig, al heel lang. Dus daar gaat het al relatief goed, maar nog steeds zijn we heel kritisch op onszelf. Maar wij hebben bijvoorbeeld de combinatiezittingen huiselijk geweld, dus echt themazittingen bij de rechtbank, waarin we heel erg proberen in te gaan op de onderliggende problematiek. Dus als er bijvoorbeeld in intiem terreurrelaties ex-partnerstalking plaatsvindt, maar die partner wil ook de omgang met zijn kinderen regelen in een civiele zaak, dan heeft het heel veel meerwaarde om die zaken, de civiele zaak en de strafzaak, op één zitting te behandelen. Omdat als die rechter ook de civiele pet op heeft en ziet dat hier intiem terreur speelt, dat het misschien niet zo'n goed idee is om die ouders weer eens samen om de tafel te zetten, om een ouderschapsplan op te stellen. Of dat de rechter ziet dat die kinderen in die hele intiem terreurrelatie ook heel erg beschadigd zijn. Dus door die informatie steeds meer samen te brengen, en ook buiten die zittingen om, veel informatie samen te delen, kun je die patronen zichtbaarder krijgen en kun je daar dus vanuit alle kanten veel beter op inzetten.
Ja, vanaf april dit jaar loopt er een pilot binnen de politie, waarbij een team van bestaande rechercheurs vrij is gemaakt voor het oppakken en afhandelen van zaken met betrekking tot stalking en huiselijk geweld. Dat is een hele goede ontwikkeling wat mij betreft. Want dit soort zaken kwamen voorheen in de waan van de dag op een stapel terecht en moesten ze het afleggen tegen explosies die dagelijks gebeuren en schietpartijen. Ja, de team is al winst, maar nog meer collega's met nog meer expertise op dit gebied is natuurlijk heel belangrijk.
Terug naar de zaak van de hardnekkige stalker. Uiteindelijk is die meneer op een goed moment voor de rechter gekomen, Berthe. Hoe liep dat en wat heb je geëist? Wat voor persoon zag jij voor je daar?
Ik zag een persoon voor me die het slachtoffer nog steeds niet goed kon loslaten. Hij was op de tweede zitting wel geschorst. Met een enkelband. En dat ging op zich wel goed. En daar stuurden we ook wel bewust op. Want in dit soort zaken kun je een verdachte ook niet eindeloos lang vasthouden. En je wil ook een stukje straf overhouden, om het zomaar te noemen, om ook een voorwaardelijk deel op te kunnen leggen met die voorwaarden en die behandelingen die dus zo hard nodig zijn. En soms kunnen slachtoffers ook wel, verdachten ook wel alvast laten zien, als ze geschorst worden, dat ze bereid zijn om aan zichzelf te kunnen werken. En dat ze bereid zijn om zich aan de voorwaarden te houden. Dus het kan ook een goed toetsmoment zijn om later dan op de zitting te kijken, wat hebben we dan nog nodig? Nou, hier hebben we daar ook op geanticipeerd. Hij had in totaal 182 dagen vastgezeten. En dat is mijn onvoorwaardelijke strafeis geworden. En daar heb ik echt nog een enorm voorwaardelijke strafeis bovenop gevraagd. 6 maanden voorwaardelijk. Met 3 jaar proeftijd, vanuit de gedachte, dit kun je niet in een kortere proeftijd oplossen. Hij heeft echt langer behandeling nodig en ook een hele grote stok achter de deur om niet meer dit gedrag te vertonen. Wat we dan ook altijd vragen is een dadelijke uitvoerbaarheid. Dus dat betekent als de verdachte in hoger beroep gaat, dan is de zaak toch nog niet definitief, maar dan kunnen die voorwaarden al wel gaan lopen. En datzelfde geldt ook voor dat contact- en locatieverbod met de enkelband. En slachtoffer heeft ook een slachtoffer-device gekregen.
En hoe werkt dat, zo'n slachtoffer-device?
Nou, dat betekent eigenlijk dat je hebt een verboden gebied waar de verdachte niet mag komen. Dat wordt met de enkelband gecontroleerd. Maar buiten dat verboden gebied kunnen ze elkaar per ongeluk nog tegenkomen. Dus stel ze gaan allebei toevallig dezelfde dag naar de Efteling. Dan is dat slachtoffer-device, die heeft dat slachtoffer bij zich, die heeft een GPS. En die correspondeert met de enkelband van de verdachte. En de reclassering kan dan zien als zij bij elkaar in de buurt komen. En dan kijken ze eerst of het een toevallige ontmoeting is. Dus dat er iemand in de auto voorbij rijdt. Zo niet, dan bellen ze het slachtoffer op. Want de verdachte hoeft niet te weten dat het slachtoffer in de buurt is. En dan kunnen ze het slachtoffer de juiste weg weer wijzen om zich in veiligheid te brengen. Dus echt een extra stuk veiligheid.
Ja, dat is een prachtig apparaat, Wendy.
Zeker. Ja, zeker. Ja, dat is inderdaad heel fijn. Dat geeft ook voor veel veiligheid voor het slachtoffer.
Ja, want een forse eis dus. Heeft de rechter ook gevonden het conform?
Ja, bijna helemaal. Die hebben er alleen 5 maanden voorwaardelijk van gemaakt. Okay, maar verder helemaal
maar toch,
hetzelfde.
Die stok achter de deur, die is er wel gekomen.
Zeker, ja.
Ja. Jij was er ook bij in die zittingzaal, Wendy. Je had natuurlijk veel contact gehad met het slachtoffer. Hoe heb jij die dag beleefd?
Ja, ik vind vooral, ik was er ook voor het slachtoffer dat zij zag van joh, je staat hier ook niet alleen. En ook om in de een inschatting te maken van joh, wat komt er nou naar voren in zo'n zitting? En wat ik vooral heel goed vind om te zien is welke info vanuit het politiedossier blijft overeind in de rechtszaal. Hè? Want wij kunnen als politie dingen op papier zetten. Justitie in dit geval, Berthe, die dient het in. Maar wat ziet de rechter als bewijs en wat niet? En zo kunnen we leren voor een volgende keer.
Ja, dit is een voorbeeld. Ik bedoel, je hebt liever die zaken helemaal niet. Maar dit is wel zo'n voorbeeld waarbij alle ketenpartners met elkaar samenwerkten om het tot een goed einde te brengen. En dat is denk ik wel gelukt, als ik het zo hoor.
Zeker, ja. Het is een goed resultaat. En de toekomst moet gaan uitwijzen of het ook of de verdachte er iets van geleerd heeft.
Ja, dat is te hopen.
Ja.
Want heb jij nog contact gehad met het slachtoffer na de zitting?
Na de zitting kort daarna nog wel, maar op dit moment hebben we geen contact meer. Dat is voornamelijk omdat zij ook verhuisd is naar een ander gebied dan waar ik werkzaam ben. Ik heb de politie daar wel in kennis gesteld van de situatie. Dat op het moment dat zij opnieuw te maken heeft met of deze pleger of een andere situatie, dat ze wel weer gewoon direct bij de politie terecht kan.
Ja, maar geen nieuws, hopen we, is in dit geval goed nieuws.
Ja, daar ga ik dan vanuit.
Ja. Stel dat er nou vrouwen luisteren naar deze podcast en in exact dezelfde situatie of in een vergelijkbare situatie zitten als het slachtoffer in de zaak die wij hebben besproken vandaag. En die zitten te luisteren en die denken, ja, het is voor mij nu echt genoeg. Wat kunnen zij doen om uit de situatie te komen waarin ze zitten?
Ik denk heel belangrijk dat ze zich niet schamen voor wat hen is overkomen en wat hen is aangedaan. En een eerste stap zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat ze iemand in vertrouwen nemen en daar met hun verhaal terecht kunnen. Ze kunnen uiteraard ook naar de politie, maar als dat nog een stap te ver is, kijk dan eerst of er iemand in je omgeving is die je kunt vertrouwen. Of je kunt ook naar Veilig Thuis. En in Rotterdam hebben we Philomena, het Centrum Huiselijk Geweld. Zij zijn echt gespecialiseerd in dit soort intiem terreurzaken. Dus daar kunnen slachtoffers ook altijd naar binnen lopen voor hulp. En die laten ook niet meer los. Die geven echt intensieve hulpverlening.
Dus Wendy, op basis van dat SASH-formulier, maar ook als de stalking minder heftig is, is er altijd ruimte om je verhaal te doen, zodat het opgepakt kan worden.
Ja, zeker. En daarbij is het ook belangrijk om aan te geven dat het doen van aangifte echt niet verplicht wordt gesteld. Kijk, tuurlijk hebben wij dat nodig, hè, als politie en justitie, om iemand te vervolgen. Maar op het moment dat je daar nog niet bent, dan is er altijd de mogelijkheid om wel melding te maken. En zullen we ook een aanpak starten. Alleen, ja, dan heb je een keuze om daar geen aangifte te doen.
Slachtoffers zijn altijd in de lead, tenminste. Zij hebben de regie al zo erg verloren in die relaties, dat we proberen om die regie zoveel mogelijk terug te geven. En als zij aangeven, ik ben te bang om aangifte te doen, dan kunnen wij kijken, kunnen we ambtshalve iets oppakken. Nou, bij stalking moet je aangifte doen, maar er zijn andere feiten, bedreiging, mishandeling, waar wij wel het voortouw kunnen nemen. En dan heeft dat slachtoffer dat niet gedaan. En dat is voor een pleger, kan dat ook een verschil maken in een reactie naar het slachtoffer toe.
Tot zover deze podcast van het Openbaar Ministerie. Wil je meer luisteren? Check dan onze kanalen op Spotify en SoundCloud. Ook via social media zijn we te volgen, LinkedIn, Facebook, X of Instagram. De voorbereidingen van deze podcast zijn gedaan door mijn collega Iris Pluim. Mijn naam is Mark van der Wel. Bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer.